goedheid in, alle, ja, in alles wat, ja, wat God ook kan zijn en is. En daarom is het altijd een voorrecht als je over die God mag spreken. En dat je vanuit zijn woord tot jullie mag spreken. Want in de Bijbel, in Gods woord, komt God aan het woord. En vanmorgen hoop ik ook, zoals we net ook hebben gezongen, dat zijn woord ons mag raken. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat het woord iets uitwerkt bij jullie en bij mij. He, dat er iets in het leven van jullie en van mij mag gaan veranderen als dat nodig is. Dat we bij bepaald worden wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Nou, vanmorgen willen we stilstaan bij een kort schriftgedeelte in Matteüs 22, vanaf vers, en ik lees vanaf vers 21, even kijken. Nee, ik zeg verkeerd, Matteüs 17 bedoel ik. Matteüs 22 komt wel aan bod, maar dan zijdelings. Het gaat natuurlijk vanuit het schriftgedeelte over de tempelbelasting. Matteüs 17. En ik lees, even kijken of ik het nu kan vinden. Vanaf vers 22, ja. Dus ik neem het gedeelte daarvoor nog even mee, omdat dat ook belangrijk is. Dus we lezen in Matteüs 17 vanaf vers 22 tot en met 27. En daar staat, toen zij in Galilea verbleven, dat is Jezus en zijn discipelen, zei Jezus tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En ze zullen hem doden. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden en zij werden erg bedroefd. Toen zij Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden naar Jezus toe en zeiden, betaalt u meester de twee drachmen niet? En hij, Petrus, zei, jawel. En toen hij in het huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denkt u, Simon, de koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen hem, van vreemden. Jezus zei tegen hem, dan zijn dus de zonen vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Een geldstuk ter waarde van 4 drachmen. Neem die en geef hen aan hen voor mij en voor u. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wie van ons betaalt graag belastingen? Eens kijken of ik vingers zie. Nou, ik denk inderdaad niemand, hè, als we heel eerlijk zijn. Geen mens vindt het eigenlijk leuk om belasting te betalen en zeker niet te veel belasting te betalen. En niet voor niets is het eigenlijk een nationale sport in ons land om het aangifteformulier dan maar zo creatief mogelijk in te vullen, zodat er zo min mogelijk belasting behoeft te worden betaald. En dat noemen we dan belastingontwijking of belastingontduiking. Nou, het eerste is nog toegestaan, maar de tweede, dat voelt u wel aan, is zonder meer belastingfraude. En om maar even aan te geven hoe serieus groot dat probleem in ons land is, ik las het, sinds 2024 is er in ons land voor 6 miljard aan belastingen ontweken. En dan moet ik wel bij opmerken dat het hierbij gaat om de multinationals en de grote bedrijven die zich stelselmatig aan belastingontduiking of ontwijking bezondigen. Ik wil ermee laten zien dat belastingbetaling eigenlijk dus niet populair is. Niet bij ons, maar dat was ook niet zo bij het Joodse volk in de dagen van Jezus. Het Joodse volk betaalde ook niet graag belastingen. En vooral niet als het ging om belasting aan de Romeinse bezetter. In ons schriftgedeelte gaat het echter niet om de belastingbetaling aan de Romeinse bezetter, maar om het betalen van tempelbelasting aan de priesters in Jeruzalem. En die belasting was een jaarlijkse belasting, die was nodig om de kosten van het onderhoud aan de tempel en de uitvoering van de tempeldienst te kunnen betalen. Overigens is het opvallend dat in dit schriftgedeelte alleen maar in het evangelie van Matteüs te vinden is. Misschien wel omdat de situatie van deze tempelbelastingbetaling voor hem zo herkenbaar was als voormalig tollenaar of belastingambtenaar. Misschien ook wel omdat hij uit Capernaum kwam, waar deze kwestie aan de orde werd gesteld. Wie zal het zeggen? Het feit is dat uitsluitend Matteüs hiervan verslag heeft gedaan. En vanmorgen willen wij dat verslag van hem overdenken aan de hand van 3 punten. In de eerste plaats de vraag over de belastingbetaling. De tweede, de uitleg over de belastingbetaling. En de derde, de opdracht tot belastingbetaling. En we gaan dat vers voor vers doornemen. En dan beginnen we dus met de vraag over de betaling van tempelbelasting. We lezen in vers 24, toen zij, dat zijn Jezus en de discipelen, Capernaum binnengekomen waren, gingen zij, die de 2 drachmen inden, dat zijn de belastingontvangers, naar Petrus toe en zeiden, betaalt uw meester de 2 drachmen niet? Je moet u je voorstellen, na maandenlange omzwervingen in het oosten en in het noorden van Israël, keert Jezus met zijn discipelen voor een korte tijd terug in Capernaum. En voor Jezus is dit meteen zijn laatste bezoek, want hij is op doorreis naar Jeruzalem, zoals we hebben gelezen, om daar te gaan lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. We hebben dat gelezen in vers 22 en 23. Capernaum, of Kefar Nahum, zoals het in het Hebreeuws heet, dat betekent dorp van Nahum. En Nahum betekent troost, dus eigenlijk kan je zeggen het dorp van troost. Het was Jezus' hoofdkwartier en zijn uitvalplaats geworden nadat hij was verworpen in Nazareth. En Capernaum, dat ligt aan de noordkant van het meer van Tiberias, of het meer van Galilea. En het is de woonplaats van 4 van Jezus' discipelen. Petrus, zijn broer Andreas, en de broers Johannes en Jacobus. En Jezus kwam daar geregeld om te preken. En hij deed er ook vele wonderen. En vrijwel zeker verbleef hij dan in het huis van Petrus, zoals hij ook was gewend om te doen in het huis van Maria en Martha in Bethanië, vlakbij Jeruzalem. Nou, niet lang na hun aankomst in Capernaum wordt Petrus dus persoonlijk op straat aangesproken door 2 ontvangers van de tempelbelasting. En ze stellen hem de kritische vraag, betaalt uw meester de 2 drachmen niet? Zoals ik al zei, deze belastingontvangers waren niet in dienst van de Romeinse bezetter, maar van de hoge priester, die was belast met het toezicht op de inning van deze tempelbelasting. Deze belasting werd opgehaald in het laatste maand van het Joodse jaar, de maand Adar. Dat is bij ons februari of maart. En de opbrengst was dus bestemd voor de kosten in het nieuwe jaar voor de tempel. En beide belastingontvangers willen nu wel eens uit de mond van Petrus horen of Jezus de belasting van 2 Griekse drachmen, stond gelijk aan een halve Joodse shekel. En een Griekse drachme, om even dat ter toelichting, was ongeveer het dagloon van een arbeider. Dus de tempelbelasting kostte een arbeider dus 2 daglonen. Dit betalen van de tempelbelasting, of het hoofdgeld, zoals de NBG vertaalt, was dus verplicht op grond van de Mozaïsche wetgeving. In Exodus 30, vers 11 tot en met 16, u moet het thuis nog maar eens een keer nalezen, draagt God aan Mozes op dat iedere Joodse man van 20 jaar of ouder een halve sikkel of een halve shekel moet betalen als een losgeld voor zijn leven. En als een hefoffer voor de Here. Om dus elke Joodse man eraan te herinneren aan de noodzaak van verzoening voor zijn leven. Je zou kunnen zeggen, deze tempelbelasting, dit hoofdgeld, was een zoenoffer voor God. Het herinneren je aan dat je schuldig stond tegenover God. En dus verzoening van je zonde nodig had door de offerdienst van de priesters. Vandaar dat dit zoengeld bestemd was, al dus Exodus 30 vers 16, voor de dienst van de tent van de ontmoeting. Oftewel de tabernakel. Na de bouw van de tempel werd dit hoofdgeld bestemd voor het onderhoud aan het tempelgebouw en voor de offerdiensten door de priesters, die overigens zelf vrijgesteld waren van de belasting. Nou is het opmerkelijk, dat zal u misschien ook wel gedacht hebben, dat die belastingontvangers hun vraag over het betalen van de tempelbelasting niet aan Jezus stellen. Misschien omdat ze hem niet in verlegenheid wilden brengen. Misschien ook omdat ze gehoord hadden dat Jezus toch geen hoge pet op had van de tempeldienst. Die was ontaard in een ordinaire marktplaats. En daarom ook verjoeg hij niet veel later de geldwisselaars en de duivenverkopers met een zweep uit de tempel met de woorden: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Nou, hoe het ook is, de belastingontvangers richten zich meteen tot Petrus als de leider en woordvoerder van de 12 discipelen. Hun vraag: betaalt uw meester de 2 drachmen niet? Ja, die kun je op 2 manieren uitleggen. Het zou een algemene administratieve vraag kunnen zijn. Zo van, ja, heeft uw meester de belasting nog niet betaald? Ja, en waarop je dan misschien een positief antwoord zou kunnen verwachten dat hij dat inderdaad gewend was om te doen. Je zou de vraag ook kunnen opvatten als een verwijt of beschuldiging aan het adres van Jezus. Zo in de trant van, die meester van jullie betaalt die belasting zeker niet. Ten einde aan Petrus de bevestiging te ontlokken dat Jezus inderdaad niet loyaal was aan de wet en zich schuldig maakte aan belastingontduiking. Ja, hoe je er ook over nadenkt, er is in de tekst geen bewijs te vinden dat het hier gaat om een strikvraag. Zoals bijvoorbeeld dus wel het geval is in hoofdstuk 22, waar de vraag aan de orde komt of de Joden belasting aan de Romeinse keizer mogen betalen. Op de vraag van de belastingontvangers in ieder geval heeft Petrus, impulsief als hij is, zijn antwoord meteen klaar. Jawel, zegt hij onmiddellijk. Of zoals de NBG vertaalt, zeker wel. Petrus gaat er blind van uit dat Jezus trouw is aan de wet van Mozes en netjes de tempelbelasting heeft betaald. Voor hem ja, is het zo van geheel vanzelfsprekend dat het niet in zijn hoofd opkomt om nog eens even navraag te doen bij Jezus. Maar ja, zoals wel vaker, spreekt hij daardoor voor zijn beurt. Want later zal blijken dat Petrus de plank weer eens volkomen mis heeft geslagen, omdat Jezus inderdaad de tempelbelasting niet heeft betaald. Zij het dan wel met hele andere motieven dan wij soms aanvoeren als we geen belasting willen betalen. Maar hoe onterecht het impulsieve antwoord van Petrus ook is, het verraadt wel hoe groot zijn liefde voor Jezus is. Hoe enorm toegewijd hij is aan hem. Hij wil koste wat kost zijn geliefde leermeester verdedigen tegenover deze belastingontvangers. Ten einde te voorkomen dat Jezus bij hen wel eens in een kwaad daglicht zou komen te staan. Nou, als we dat nou eens op onszelf betrekken. Hoeveel is er ons aan gelegen om op te komen voor Jezus? Als meniging in deze wereld zijn naam als stopwoord gebruikt. Zijn wij dan nog voor te porren om Jezus' naam te belijden voor mensen en te wijzen op misbruik van zijn goede naam? Durven wij het geloof in Jezus Christus nog te verdedigen tegenover een wereld die christenen maar een armzalig stelletje stumpers vindt? Het is maar een vraag. En u weet het antwoord. Maar eenmaal in zijn huis gekomen, bij Jezus en de discipelen verblijven, kan Petrus dan ook niet wachten om Jezus mee te delen wat er gebeurd is. En ik stel me zo voor dat hij zeer verongelijkt zal zijn geweest. Ze zal hebben afgevraagd van, ja, wat deze brutale belastingontvangers toch over doen denken dat Jezus geen tempelbelasting zou betalen. Dat ze de euvele moed hadden om dat te veronderstellen. En hij staat als het ware te trappelen van ongeduld om Jezus te vertellen over zijn ontmoeting. En daarmee komen we bij ons punt 2, de uitleg over de belastingbetaling. We lezen vers 25, en toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor. En zei, wat denkt u Simon, De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij belasting? Van hun zonen of van vreemden? Voordat Petrus ook maar iets kan vertellen wat hem is overkomen, en voordat hij maar überhaupt een vraag over het al dan niet betalen van de tempelbelasting kan stellen, is Jezus hem voor. Neemt hij het initiatief. Want hij weet al lang wat er gebeurd is natuurlijk. Daarvoor hoefde hij niet bij het gesprek aanwezig te zijn geweest. Jezus is immers de alwetende God. Hij heeft weet van alle dingen. De Heere doorgrondt Petrus en dus ook ons. Hij kent ons ook van binnen en van buiten. Hij weet heel goed waar we soms mee kunnen zitten. Wat ons intens kan bezighouden. Onze gedachten, onze vragen, onze moeite, onze teleurstellingen, ons verdriet. Hij kent ons tot in het diepst van onze ziel. Psalm 139, een lievelingspsalm van mij, zegt zo treffend in de eerste vier versen: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Ja, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En al is er nog geen woord op mijn tong, Heere, u weet het alles. Dat is toch gewoon machtig, niet waar? Dat de Heere ons door en door kent en weet heeft van alles wat ons bezighoudt, wat we denken, wat we zeggen, wat we doen, wat we laten. Die alwetendheid van Jezus brengt dan ook wel verplichtingen mee voor ons. Dat als wij met anderen over anderen spreken, dat we dat dan zo doen alsof Jezus naast ons staat. Erbij is. Volledig op de hoogte is van ons gesprek. En daarom moeten wij dus altijd letten, ik zou zeggen zorgvuldig letten, op onze woorden. En geen dingen zeggen die zijn goedkeuring niet kunnen wegdragen. Nou, hoewel Jezus weet wat Petrus wil gaan vragen, wacht hij daar niet op. Nee, hij is Petrus voor en opent het gesprek, ja, eigenlijk met een prikkelende vraag aan Petrus. Simon, zegt Jezus, van wie denk je dat aardse koningen hun belasting ontvangen? Van hun zonen of van vreemden? Nou moet u weten dat Oosterse koningen in die tijd volkomen autocratisch regeerden. En belasting vorderden alleen van hun onderdanen. En dat zijn hier dus de vreemden. De familieleden van de koning, hier dus zonen genoemd, werden van deze belastingheffing vrijgesteld. De belastingheffing was immers alleen maar bedoeld om in de kosten van hun levensonderhoud te voorzien. Op de vraag van Jezus van wie aardse koningen belasting ontvangen, antwoordt Petrus dan ook volkomen terecht. Ja, van vreemden, van de onderdanen dus. Waarop Jezus concludeert in vers 26b, dat dus de zonen zijn vrijgesteld. Aardse koningen vorderen geen belasting van hun familie, maar juist voor hun familie, om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus het lijkt wel of Jezus hier met deze uitspraak zich verzet tegen de belastingheffing. Maar dat doet hij niet. Nee, hij stelt Petrus de vraag, hij noemt hem trouwens, heb je dat gezien, Simeon bij zijn oude naam. Hij stelt Petrus alleen de vraag of het terecht of gepast is dat ook hij de tempelbelasting moet betalen. Denk hierbij nog even terug aan wat Petrus eerder in hoofdstuk 16, vers 16 heeft getuigd. Daar kunt u lezen dat hij getuigd heeft dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Dat impliceert dat Jezus dus familie is van God. Hij is God zelf. Maar hij, als het ware, familie van God. De hemelse koning. Die zijn woning heeft in de tempel. Daar troont hij in het heilige der heiligen. tussen de twee gerubs bovenop het gouden verzoendeksel boven de ark. Jezus identificeert zich dus met God. Ja, als de zoon van God. En die identificatie is net zo radicaal als toen hij over zichzelf zei: hier is iemand die meer is, die groter is dan de tempel. Matteüs 12, vers 6. Jezus benadrukte dus daarmee dat God op een veel grotere wijze dan in de tempel zijn woonplaats had in Christus, in Jezus. De tempel als huis van God is dus even goed de tempel van God de Zoon. Zodat Jezus als de Zoon van God de Vader veel meer nog dan de priesters vrijgesteld had moeten zijn van de tempelbelasting. Met deze uitspraak van Jezus, dat de zonen zijn vrijgesteld van de tempelbelasting, liep hij eigenlijk als het ware vooruit op wat zou gaan komen. Immers, niet veel later zou blijken wat hij met deze woorden bedoelde. Dat het namelijk niet langer meer nodig zou zijn om de tempeldienst te financieren met belastinggeld. Immers, we hebben toch gelezen in vers 22 en 23 dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem, naar het kruis op Golgotha, om daar zijn leven te gaan geven als een vrijwillige offergave voor zondige mensen, zoals u en ik. En zijn kruisdood was dus het allesbeslissende zoenoffer voor ons leven. Opdat daardoor alle verplichte offers aan God in de tempel overbodig zouden worden. Die offers waren inderdaad een voorafschaduwing van het allergrootste offer, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat offer maakte de offerdienst in de tempel overbodig. Ja, en bijgeval daarmee ook de noodzaak om belasting te heffen voor het onderhoud van de tempel. Nog geen maand na deze woorden van Jezus scheurde inderdaad het voorhangsel van het Heilige der Heiligen in de tempel van boven naar beneden. En werd de weg tot de troon van Gods genade voor altijd geopend. Voor Jood en voor heiden. God maakte daarmee zichtbaar duidelijk dat de tempeldienst als middel van verzoening met hem haar langste tijd had gehad. Jezus hoeft inderdaad geen tempelbelasting te betalen. Want hij betaalde de ultieme losprijs waarmee de tempeldienst vervuld werd en overbodig werd. Hij gaf zijn leven als losgeld voor ons leven. En hij zorgde daarmee voor verzoening van God met mensen. De kruisdood van Jezus is zodoende de volmaakte vervulling van de Mozaïsche wetgeving en de verplichte offerdiensten. Hebreeën 7 vers 27 zegt dan ook terecht: hij, Jezus, heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Dankzij dit zoenoffer van de Heer Jezus kan elk Israëliet, ja elk mens, dichter bij God komen dan ooit tevoren in de tempel. En dat niet voor enkele dagen of voor maar één dag, zoals de hoge priester en het Heilige der Heiligen, maar voor alle dagen in het jaar. In Christus woont God immers in ons, bij ons. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Onze offers zijn daar niet meer voor nodig. Alleen ons geloof in het plaatsvervangend kruisoffer van Jezus Christus voor onze zonden. Nou, in die wetenschap dat hij straks met zijn finale zoenoffer aan het kruis een einde zou maken aan de tempeldienst en daarmee aan de verplichte offers, had Jezus zich gemakkelijk kunnen onttrekken aan het betalen van deze tempelbelasting. Waarom zou je financiële offers geven voor iets wat straks niet meer in stand hoeft te worden gehouden? En toch, Jezus doet het niet. Hij weigert niet om de verschuldigde belasting te betalen. Nee, hij onderwerpt zich vrijwillig aan de regels van de wet. Hoewel hij als God de Zoon vrijgesteld is van de wet van Mozes, is hij daarmee nog niet vrijgesteld van de wet van de liefde. Jezus laat namelijk hiermee zien dat hij verreweg meer geïnteresseerd is in het belang van mensen dan in het willen vasthouden aan eigen rechten. Daarom zegt hij in vers 27a, maar om hun, dat is dan de belastingontvangers, geen aanstoot te geven. Jezus zegt daarmee eigenlijk, ik wil geen struikelblok voor hen zijn. Hij wil de ontvangers van de tempelbelasting niet voor het hoofd stoten. En daarmee ook de Joodse religieuze leiders. En dat is opvallend. Want hoe vaak lezen we in de evangeliën niet het tegenovergestelde? Dat Jezus wel aanstoot gaf aan de fariseeën en schriftgeleerden als het ging om zaken die tegen hun wet ingingen. Zoals het aardeplukken of mensen genezen op de Sabbat. Of het wel of niet moeten vasten door de discipelen. Of het wel of niet mogen eten met handen die niet ritueel waren gewassen. Daaraan ergerden de religieuze leiders zich enorm. Maar Jezus ging hen daarbij niet uit de weg. Maar hier doet hij dat wel. Terwijl hij toch het volste recht aan zijn kant heeft om nee te verkopen aan de belastingontvangers. Maar hij ziet er vrijwillig van af. Hij wil hen geen reden geven om te denken dat hij tegen de belastingheffing is en daarmee tegen de offerdienst in de tempel, ook al was die dan ontaard in een ordinaire marktplaats. Nee, Jezus wilde zichzelf niet in discrediet brengen, waardoor de mensen hem niet meer serieus zouden nemen. En daardoor zijn prediking en oproep tot bekering van zonde naast zich neer zouden kunnen leggen. Dat was hem zoiets ongeschikt als het betalen van de belasting niet waard. Zijn boodschap was op zich al aanstootgevend genoeg. En daarbij zou hij dus over een maand gaan sterven aan het kruis. Nou, in dit alles zit schuilt een geweldige les voor ons allemaal. Een belangrijk principe dat we eigenlijk nooit moeten vergeten. Dat we als volgelingen van Jezus nooit een struikelblok zullen moeten willen zijn voor andere mensen. Hoe kan dat dan? Nou, door vast te houden aan eigen rechten en eigen wijsheid, ten koste van de evangelieverkondiging. Want als we dit wel doen, dan kunnen we anderen belemmeren om meer zicht te krijgen op Jezus. Op wie hij werkelijk is, wat hij voor ons heeft gedaan en nog zal doen. Allemaal kunnen we daarin kortzichtig handelen. En hebben we Gods wijsheid en onderscheidingsvermogen nodig om verstandige keuzes te kunnen blijven maken. Wat wel en wat niet belangrijk genoeg is om aan vast te houden. Stel uzelf eens de vraag, is het mij werkelijk alles waard om bepaalde waarheden te blijven benadrukken? Zelfs als ik de ander daarmee voor het hoofd stoot, omdat die ander, om welke reden dan ook, daar nog niet aan toe is. Moet onze houding niet veel meer naar het voorbeeld van Jezus worden gekenmerkt door dienende liefde? Liefde die de ander geen kwaad doet, maar juist oog heeft voor hem of haar. Het gaat er toch niet om of ik mijn gelijk moet halen, maar of ik uit liefde voor de ander daar vanaf kan zien. Broeders en zusters, zijn er mensen die vaak aanstoot aan je nemen? Hoe komt dat dan? Komt dat omdat je anderen wilt blijven overtuigen van jouw visie en van jouw gelijk? Of doen ze dat omdat je hen het evangelie verkondigt? Want alleen het getuigenis van Jezus Christus is de enige en legitieme reden waarom anderen aanstoot aan je kunnen nemen. Geheel in lijn met dit principe geeft Jezus daarom gehoor aan de wens van de belastingontvangers dat hij de tempelbelasting zal betalen. Maar dat is weer opmerkelijk, dat doet hij niet uit eigen zak. Nee. We weten dat Jezus en zijn discipelen werden onderhouden door de vrijwillige bijdragen van mensen. En dat Judas de geldbeurs beheerde voor hun levensonderhoud. Jezus had de tempelbelasting gemakkelijk, eenvoudig, uit eigen zak kunnen betalen. En toch doet hij dat niet. Misschien om daarmee toch impliciet duidelijk te maken dat hij zich niet verplicht voelde om de belasting te betalen. Maar bovenal denk ik, omdat hij de discipelen, Petrus voorop, opnieuw wil laten zien wie hij werkelijk is. De alwetende, almachtige en soevereine God. Die volkomen vrijelijk over alle middelen, ook de geldmiddelen, op aarde kan beschikken. En daarmee komen we bij ons derde en laatste punt. Want na de vraag over de belastingbetaling en de uitleg daarvan, volgt nu de opdracht tot betaling van de tempelbelasting. Jezus geeft Petrus daartoe een wel hele bijzondere en wonderlijke taak. Vers 27b. Ga naar de zee, zegt hij. Werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Petrus moet dus naar het meer gaan, het meer van Galilea. En niet zomaar naar een specifiek visstekkie, nee, maar ergens langs de waterkant. En daar moet hij geen visnet uitwerpen, zoals hij zoal gewend was als beroepsvisser. Nee, hij moet alleen maar een enkel lijntje met een haakje uitwerpen. En de eerste, de beste vis die hij uit het water omhoog trekt, zal dan in zijn mond een stater hebben. Dat is een geldstuk, zoals ik al zei, met de waarde van 4 drachmen, ofwel een hele Joodse shekel. En dat was precies genoeg om de belastingsschuld van Jezus en van Petrus te betalen. Ja, je zou haast wensen dat wij onze belasting op deze manier zouden kunnen betalen, nietwaar? Maar hoe ongelooflijk deze geschiedenis ook mag zijn, het is geen sprookjesvertelling. Hoewel er bijbeluitleggers zijn die deze gebeurtenis zien als een folkloristische toevoeging, maar niets is minder waar. Alhoewel is het wel het merkwaardigste vers in het evangelie van Matthäus. Maar door dit wonder wil Jezus opnieuw laten zien dat hij als de God de Zoon alwetend en ook bovendien alvermogend is. Petrus, zegt Jezus, ga maar ergens vissen in het meer van Galilea. Want ik heb ervoor gezorgd dat daar een vis rondzwermt met een geldstuk in zijn mond die erop wacht om door jou gevangen te worden. Doe denken aan Jona. Hè? Aan God die ook een vis beschikte om Jona op te slokken en voor 3 dagen in verzekerde bewaring te houden. Nou, zo beschikte Jezus ook over een vis. Maar het wonder is niet dat de vis die Petrus gaat vangen een geldstuk in zijn mond heeft. Dat kwam wel vaker voor namelijk. Want de Petrusvis, zoals de vis naar deze geschiedenis is genoemd, heeft namelijk een bijzondere eigenschap. Dat wist ik ook niet, maar dat heb ik gewoon kunnen lezen. Want wat is de bijzondere eigenschap van deze vis? Nou, dat hij na het leggen en de bevruchten van de eitjes op de bodem van het meer, dat hij dan vervolgens terugkeert en die eitjes weer opraapt en dan in een zakje in zijn mondholte bewaart. En als de eitjes dan zijn uitgekomen, dan komen uiteraard daar de jonge visjes uit en die keren dan terug in de mondholte van die vis indien er enig gevaar is. Maar ja, er komt ook een dag dat deze visjes groot genoeg zijn om zelfstandig te moeten leven. En dus moeten ze vertrekken. En dan raapt de Petrusvis een steentje of een flessendop of een geldstuk van de bodem van het meer op en bewaart die dan in het mondzakje, zodat de jonge visjes daarin niet kunnen terugkeren. Nou, het grote wonder van dit alles is natuurlijk dat Jezus van tevoren precies weet dat Petrus waar dan ook ergens in het meer een vis zal vangen die op dat moment het juiste geldstuk ter waarde van 4 drachmen in de mond heeft. Jezus heeft dit bijzondere en unieke verschijnsel zo gearrangeerd om aan te tonen dat hij inderdaad God zelf is die volkomen mens is geworden. En daarom groter en belangrijker is dan de tempel en de offerdienst. Overigens, en dat even terzijde, maar er viel mij nog iets op. Eigenlijk wel iets moois. Namelijk dat Jezus de tempelbelasting alleen betaalt voor zichzelf en voor Petrus. Hé, hoezo? Waarom ook niet voor de andere discipelen, vroeg ik me af. Ze waren er ook bij. Zou de reden daarvan kunnen zijn dat de andere discipelen misschien niet nog de wettelijke leeftijdsgrens van 20 jaar hadden bereikt? Want wij nemen altijd maar aan dat de discipelen net zo oud zouden zijn geweest als Jezus. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. In de tijd van Jezus gingen jongens van 15 jaar al in de leer bij een rabbi. En dat zou dus kunnen betekenen dat de meeste discipelen van Jezus min of meer nog tieners zijn geweest. Vind ik op zichzelf een hele mooie gedachte. En erg bemoedigend voor tieners. Dat je dus nooit te jong kunt zijn om te worden ingeschakeld in de dienst aan God. Zowel binnen als buiten de kerk. Maar gemeente, wat moeten wij nu met deze bijzondere geschiedenis? Wat voor lessen kunnen wij hieruit voor onszelf trekken? Nou, enkele heb ik er al genoemd natuurlijk. Enerzijds worden opgeroepen om pal te staan voor het evangelie van Jezus Christus. Om net als Petrus uit liefde voor Jezus op te willen komen voor zijn naam als die in het geding is. Anderzijds dienen we in onze gesprekken met en over anderen er ons steeds van bewust te zijn dat ook Jezus Christus ons dan hoort. En laten we dan ook het advies van de apostel Paulus aan de Colossenzen ter harte nemen als hij zegt in hoofdstuk 4 vers 6, laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Opdat is het doel, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Een andere les is dat we onze plichten als burgers moeten blijven vervullen. Hoe onrechtvaardig het overheidsbeleid ook kan zijn. Jezus betaalde in gehoorzaamheid aan de wet belasting waarmee een corrupte tempeldienst in stand werd gehouden. En voor ons geldt hetzelfde principe. Wij dienen gewoon onze belastingen te betalen. Ongeacht wat de overheid met ons belastinggeld doet. Het zij goed, het zij kwaad. Omdat we niet zouden moeten willen dat door onze wanbetaling het christelijk getuigenis ongeloofwaardig wordt gemaakt. En de voortgang van het evangelie daarmee in gevaar komt. Paulus schrijft in Romeinen 13 vers 6 en 7. Om die reden immers betaalt hij ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God. De overheid staat in dienst van God. Die juist daarmee voortdurend bezig zijn. En zegt hij, geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, maar ook ontzag aan wie ontzag, eer en aan wie eer toekomt. Weet u, evangelisatie, dat is de woordverkondiging aan ongelovigen, zal ik me even kortweg zeggen. Dat begint eigenlijk met een leven in onderwerping aan hen die gezag over ons uitoefenen. En dat geldt niet alleen voor de betaling van belastingen, maar feitelijk voor alles. Voor het zich houden aan alle regels van hen die boven ons staan. Door ons vrijwillig te onderwerpen aan alle menselijke overheden en instanties en ons als goede burgers te gedragen, omwille van de Here, dat voorop, dan zullen we in staat zijn om alle kritiek van de buitenwereld op onze christelijke levensstijl zonder woorden te kunnen weerleggen. Want waar moeten ze je dan van beschuldigen? Maar los hiervan leert deze geschiedenis ook hoe we onze vrijheid mogen benutten in een houding van nederigheid en dienstbaarheid. Kijk, onze vrijheid wordt beperkt door wettelijke regels en bepalingen. Dat is zo. En dat is eigenlijk ook maar goed ook. Want we zouden niet graag zien dat mensen de vrijheid hebben om te doen wat zij willen. Want de gewetensvrijheid van de een wordt daardoor begrensd door de gewetensvrijheid van de ander. Als christenen mogen we daarom de vrijheid die we in Christus hebben verkregen niet gebruiken voor ons eigen belang, maar om het belang van anderen te dienen. Want het Bijbelse principe is dat we onze vrijheid hebben gekregen om op een verantwoorde manier te gebruiken. We hebben de vrijheid gekregen om iets te mogen doen, maar vooral ook om iets na te laten. Concreet gezegd, waar onze woorden en ons gedrag redenen kunnen zijn voor anderen om aanstoot aan ons te nemen, zullen we ons wel twee keer moeten bedenken om daarmee door te blijven gaan. Omdat je geen struikelblok wil zijn voor die ander. geen drempels wil opwerpen, anderen niet zodanig in verwarring wil brengen, dat het zicht op de boodschap van het evangelie op welke wijze dan ook in gevaar komt. Het is weer de apostel Paulus die zegt in 1 Korinthe 9, vers 19 tot en met 23, lang citaat, maar wel belangrijk, want zegt hij, terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet, hoewel niet zonder de wet van God. Want ik sta onder de wet van Christus, om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Let er dus op wat Paulus hier zegt van zichzelf. Hij vermaakt niet anderen wat zij wel of niet zouden moeten doen. Nee, hij houdt het bij zichzelf. Zo moeten ook wij voor onszelf bedenken wat we kunnen doen om geen belemmering te zijn voor anderen in hun leven met Jezus Christus. Als christenen kunnen wij het verschil maken door anders om te gaan met onze vrijheden. Dat we ervoor kiezen om ons niet te verzetten, maar te onderwerpen aan anderen. Dat we het wilsbesluit nemen om de ander inderdaad uitnemender te achten dan we zelf zijn. Hoe? Door zelf de minste te willen zijn. Je bent bereid om over je eigen schaduw heen te stappen, zo gezegd. Als je de ander daarmee zou kunnen dienen. Hem of haar ergens in tegemoet zou kunnen komen. Je kiest ervoor dus, net als Jezus Christus, jezelf te verloochenen. Om het goede te zoeken voor de ander. En op die manier iets van de liefde en genade van Jezus Christus in je leven te laten zien. Binnen en buiten de gemeente. Om op die manier inderdaad in woord en daad je steentje bij te dragen aan de voortgang van het evangelie. Maarten Luther zei eens, een christen is de meest vrije heer van allen en aan niemand onderworpen. Nou, dat is de ene kant. Maar hij voegde er ook nog iets aan toe. Hij zei, een christen is ook de meest dienstbare slaaf van allen en onderworpen aan iedereen. En dat is de andere kant. Luther bedoelde te zeggen dat christenen alle vrijheid hebben om eigen keuzes te maken, mits dat niet ten koste gaat van anderen. En dat we bovenal worden opgeroepen om dienstbaar te zijn aan iedereen. Nou, ja, ik kan er niet omheen. Het allergrootste voorbeeld daarin is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Zowel in nederigheid als dienstbaarheid. Jezus gebruikte zijn vrijheid niet voor zichzelf, maar alleen voor mensen zoals wij. In zijn mond werd geen bedrog gevonden. Hij schold niet terug als hij werd uitgescholden. En hij dreigde niet als hij leed. Maar hij gaf alles over, zo staat er, aan God de Vader die rechtvaardig oordeelt. Jezus had daar werkelijk alles voor over. Ja, zelfs zijn eigen leven. Hij nam de vrijheid om voor ons te lijden en te sterven, hoewel hij dat niet had verdiend. Hij onderwierp zich vrijwillig aan de overheid, die geen recht had om hem dit aan te doen. De kruisiging. Nee, hij betaalde onze losprijs. Ons zoengeld. Tot de laatste cent om ons vrij te kopen. Om ons te winnen. En dat kan niet anders dan leidt dat tot de vraag. Willen wij ons leven ook zo inzetten, zoals Jezus, om anderen voor hem te winnen. Amen.